plannen en ideeën en is een heel groot gedeelte ervan zijn huis uitgewerkt. Dr. Samuel Servati, van 13 van 16. Ik heb er ook veel over hem gelezen. Hij studeerde medicijnen in Leiden. Servati was de initiator van zeer vele door en door Nederlandse in de Amsterdamse Handelsschool, de maatschappij de bevordering van landbouw en landbod ging, die het huisvuil zou ophalen en verwerken. Nou, het idee alleen om het huisvuil op te gaan halen, hè?
Ja, dat was in die tijd een geweldig idee. Ja. Maar dat moest maar eventjes ook georganiseerd worden. Ja. Hè?
Beleid voor volksvlijt heeft hij bedacht. Ja. De maatschappij voor meel- en broodfabriek om de arbeiders hygiënische en goedkope brood te verschaffen. De Nederlandse Kredietbank. Ja, dit was een reuze tegenhanger van die verderfelijke pandjeshuizen. Hè?
Oh, waar
de mensen ontzettend veel woekerrentes moesten betalen. Ja. De beide laatste zouden vooral via een dochtermaatschappij, de Nederlandse Bouwmaatschappij, de woningnood in Amsterdam bestrijden.
De hypotheekbank en de kredietbank.
En dit jaar legde ze vaak de eerste steen voor het prachtig opgezette Amstel Hotel. En ze heeft ontzettend veel initiatief gehad en geld natuurlijk. Ja. En hij stichtte nog een Portugees-Israëlitische bewaarschool. Hij wilde hierdoor de sociale omstandigheden verbeteren in gezinnen waar de ouders buitenshuis werken of neren doen.
Hoe was dat ook alweer? Israëlitisch? Waarom zeg je Israëlitisch en niet Joods?
Nou, Israëlieten was het nette woord voor Jood. Iemand die wil laten merken dat hij geen antisemiet was hier, die zei Israëliet. Ah, ja. Jood was dan, had toch altijd een beetje denigerende betekenis.
Ja, ja. Maar niet zo denigerend dat jullie dat zelf niet gedaan hebben.
Oh nee. Hier heb ik een Joodse school in het Amsterdamse Jodenbuur. Kijk of er nou een weeskind bij was. Ik geloof het niet. Nee, want die weeskinderen in die tijd hadden een kale kop, hè?
Dat zijn meisjes?
Ja, dat zijn meisjes. Je ziet.
Die zouden ook kaal in school.
Ja, die werden ook kaal geschoold. Ja, het was natuurlijk ook een hygiënische maatregel. Hè? Je moet niet vergeten, die kinderen die kwamen uit de krotten. Hè? Dus die zaten meestal onder de luis. Nou, dan konden ze niet zeggen, die heeft luis, die komt kaal en die heeft niet luis en die wordt niet kaal. Dus dan maar allemaal kaal.
Ja, ja.
Het was voor die kinderen natuurlijk heel naar. Maar het ergste was, dat heb ik dus ook, dat beschrijf ik ook in het boek, en dat heb ik dus ook van... Hier is dat het enige stukje wat hij over weeskinderen schrijft.
Wat heb je in het boek?
Dat heb ik ook geschreven. Als ze 12 jaar werden, mochten ze hun haar laten groeien. Dan werd waarschijnlijk aangenomen dat ze dan al genoeg begrip voor hygiëne hadden ontwikkeld. Dat ze hun haar schoon bleven. Met het gevolg dat die kinderen op school zaten met onmogelijke haren. Ja, want in die tijd had ieder meisje zijn haar nog lang. Ja. En als ze liet groeien, dan was ze natuurlijk niet meteen lang. Dan zaten ze dus met gedeeltelijk half kale kop. En dan voelden ze zich heel erg ongelukkig natuurlijk. Ja. Daar had die leiding helemaal geen benul van. Ja. Maar ik heb daar in het boek staan nog foto's van kinderen met die kale kopjes. Allemaal.
Nee, anders, ik heb de adres hè, van die uitgever.
Ja, van Keuning, postbus 1 in Baren.
Van Baren?
Hij had de eerste postbus van Nederland.
Ja, ja. Ja, van Baren dus. Maar ik kan daar eventueel langs gaan als ik de foto's wil zien.
Ja, denk ik wel.
Je weet niet.
Trouwens, ja, dat is natuurlijk ook. Want ik ben namelijk. Ik ga ze maandag. Wanneer ben ik in Amsterdam? Ik heb al een afspraak gemaakt dat ik donderdag die foto's kom halen. Maar dus niet zoals in het boek zijn, maar de foto's die gebruikt zijn.
Dat je ze komt ophalen?
Ik kom ze ophalen, ja, want ik ga dus naar Hilversum, hè, donderdag. Dus dan ben ik er vlakbij. En ik moet die foto's natuurlijk terug hebben. Want ze zijn niet van mij voor het grootste deel. En dan vind ik het prettig om ze zelf te halen dan ze door de post te laten sturen. En dan zou ik ze komen halen. Oh ja, en dan heb ik ondertussen ook een brief gekregen van de conservator van het Joodse Historisch Museum in Amsterdam. En die wil het boek kopen voor zijn collectie. Dat is super leuk. En die wil ook graag foto's, afdrukken van foto's hebben voor zijn collectie. Maar aangezien die foto's niet van mij zijn, heb ik hem dus aangeraden om even met de eigenaars van die foto's hier in verbinding te stellen. Ik heb een lijstje gegeven van mensen van wie de foto's zijn.
Ja.
En dat zou je doen en dan wil ik dus donderdag die foto's halen en dan komt die meneer Kahn bij mij in Amsterdam. En dan kan hij uitzoeken wat foto's hij hebben wil. Dan moet hij er maar afdrukken van maken of hij krijgt ze, dat weet ik niet. Maar daar hou ik me buiten, want ze zijn niet van mij.
Ja.
Maar ik heb nog misschien heb je daar wat aan, maar dat kan je wel even zo in de bedoel lezen, dat is niet zo lang.
Oh, ons Amsterdam.
Ja. En daar staat het in. Kijk. Er zijn soms ook foto's in. Gedeeltelijk komen er een paar van die foto's in, ook in het boek. Maar het zijn ook foto's die ik over had, die Bos en Keuning niet goed genoeg vond.
Ja, die ken ik.
Die zei zelf dat ze. Die foto's ken je toch niet? Alleen die ene.
Deze ken ik en die heb ik ook gezien.
Oh. Nee, die had ik dubbel dan.
Die had je voor.
Ja, voor de. Ja, dat weet ik. Maar die andere niet. Maar kijk, ik heb dus ook.
Die heb ik hier gezien.
Ja, dat zal wel.
Maar al deze foto's staan dus niet in het boek?
Nou.
Of enkele.
Nee, deze staat ook niet in het boek. Nee, dat is een ander voor in de plaats gekomen. Deze staat er wel in. Deze denk ik ook niet. En nou, deze, nee, die staat er ook wel in, maar deze twee staan er ook niet in.
Nee.
En toen heb je op het arbeidsbureau of arbeidsloze stempel.
Ja.
Dat leefde zij. Zonder te zeggen natuurlijk met mij mee.
Ja.
Maar die wisten natuurlijk wie ik was.
Ja.
Want dat die reis enzovoort. Want daar heb ik veel geen sympathieverklaringen enzovoort gehad. Maar als je een omgang met die mensen had, dan kon je wel merken dat ze geen niet vijandig tegen mij waren. De ambtenaren dus.
Ja.
Kon ik gewoon toch wel merken, dat weet je wel. Nou, die hadden een advertentie gelezen hier van Amsterdam, dat er een scheepsbouw zocht. Want ze zei, ik probeer daarin te komen.
Ja,
ik heb een brief geschreven, onmiddellijk gekomen.
Ja.
En wat was dat nou? Dat was een Duitse ingenieur, of ingenieur weet ik het, die was bedrijfsleider daar.
In Zaandam.
Nou, geloof ben ik gekomen.
Maar toen had je dus 2,5 jaar in de gevangenis?
Nee, 2 jaar en 1 maand.
2 jaar en een maand.
Dat is verschil hoor.
Ja.
4 maanden meer of minder, dat is de schepper. Maar dat zat me wel te wachten hoor. Ik zat eerst in Düsseldorf, daar hebben ze me gegrepen.
Ja. Dus dat was in 1924.
Ja, dat zou wel zijn.
Ja.
En toen was Düsseldorf in het Rijngebied, dat was bezet door Franse en Belgische en Engelse troepen.
Ja. Ja.
Als om drukmiddel uit te oefenen. Dat Duitsland geweigerd had om die 2 miljoen per jaar te betalen. Ja, ja. En dat werd die betaling was zo geregeld dat ze mijnproducten en ijzerwoudproducten moesten leveren. Zo werd het verrekend.
Ja, ja.
Want geld wat werkelijk waardevol was, dat hadden ze niet.
Ja.
Want dat hebben ze niet geweigerd. Want als antwoord erop kwam het roepen, die hebben het bezet.
Ja.
En dat was in de werkelijkheid een gebied, dus langs de Rijn, in het Ruhrgebied, dat was in werkelijkheid bezet gebied. En toch ook interessant, er wordt helemaal geen aandacht aan besteed en zo dat dat ook kan.
Ja.
Er was alles zogenaamd werkeloos. Maar er werd in werkelijkheid ook gezegd, je moet niet werken voor de Fransen of voor de Engelsen enzovoort, van de regering uit.
Ach zo, ja, ja.
En toen kreeg je ondersteuning. En toen ze mij gearresteerd hebben, weet je wat ik dan van wekelijks voor ondersteuning kreeg? Terwijl ik een vluchteling was, weet je. Ik moest in werkelijkheid in gevangenis in.
Ja,
ja, hoeveel? Ik vraag eigenlijk, wat hebben ze mij gegeven als steun per week?
Ja, hoeveel was dat?
Ja, ik weet niet, het is verschillende, per week is het geweest 100.000, 500.000 geloof ik enzovoort. Maar kan je je voorstellen, einde biljoen.
Mark?
Einde biljoen.
Ja, ja.
Ik geloof, is het niet 12 nullen achter 1?
Ja, zoiets.
Echt waar?
Ja, ja.
Want dat hielp niet. Daar kon je niets verkopen. Want dat zijn natuurlijk nog wel winkeliers die moeten verkopen tegen zo'n prijs, nee?
Ja, ja.
Dat betekent niks. En in die tijd hebben ze mij gegrepen. Ja, want het was zo ver. Ik had geen levensmiddelen. Maar ik niet alleen. Arbeiders enzovoort, niks. Ja. Werken mochten ze niet, omdat het voor de Fransen en zo.
Ja,
en de
ja.
Kan je je voorstellen, einde biljoen en 12 nullen daar.
Ja, ja. En als het werd elke dag erger, hè? Elke dag werd het erger. Die inflatie was...
Je krijgt niks meer. Ja, het liep er heen toe, die inflatie, maar het liep op.
Ja.
Ik weet niet. Ik weet niet meer hoeveel 100.000 er geweest is toen het 1 biljoen was. Maar 1 miljard was er niet. Dat kan ik me niet herinneren.
Ja, biljoen is toch meer dan een miljard?
Wat?
1 biljoen is toch meer dan 1 miljard?
1 miljoen, ja, maar 1 biljoen.
Ja.
1 miljard is meer dan 1 miljoen.
Ja, een miljoen, maar
biljoen. Ja, dat klopt, maar dan komt het nog 3 nullen daar nog achter.
Ja, dat heeft geen zin meer. Ja.
Als je gewoon zo redeneert, beter ook een maag. Ja. Dat krijg je, een kleine steun. Ja. Dat was geen steun. Niemand heeft ervoor gehad. Maar er was een zwarte markt in Duits geld.
Ja.
Gewoon aan dat geld. Dan kon je Duits geld nemen en dan kreeg je Hollands geld. Op de zwarte markt. En dat was verboden. Er zwerfden voortdurend troepen in Düsseldorf door de straten om mensen te pakken die daar handelden.
Ja.
En ook het gekke geval, wat eigenlijk zo eigenaardig dat niet bekend is, in zo'n kleine trapjes die naar een kelder gingen enzovoort. Dat was typisch. Wie dan aan de geld in de zak had, goot er gauw in als de politie kwam.
Ja.
Anders werd het afgenomen enzovoort.
Ja.
En wie dan handig was, ze konden achteraan, konden daar weer wat uithalen. Dat was nou echt anarchie.
Ja,
ja. Maar ik kwam er tussenuit door dat wij over het land hebben wij wat gegapt. En daar hebben we van gegrepen. Ja. Want dat was de reden waarom ze mij arresteerden. En anderen ook, zie.
Oh, ja.
Ja, natuurlijk. Ja, die Duitse politie werkte wel. Met bepaalde regels. Zie.
En daar moest je 2 jaar voor zitten?
Dat was dan die straf voor die boot.
Ja, ja. Maar hoe is dat dan toen gegaan? Je werd gepakt voor diefstal op land. Maar toen ontdekten ze dat je die ook nog die boot had gekaapt. Of,
Ik ben voor de rechtszitting, hoe dat heet, ben ik geweest voor die, hoe dat is, vergehen, als het heet.
Ja.
En daar is een straf geweest waar ik niet meer weet. Hmm. Waarschijnlijk was er ook maar een betaalde week, zie.
Ja.
Nou, en, maar ik was dan nu gearresteerd, wat ook interessant is. Ik kwam ik in een celle, alleen. En ik weet niet hoe lang het geweest is, in november 23 geloof ik.
Mm-hmm.
Nee, of nog vroeger. Daar werd, daar gebeurde dat we levensmiddelen moesten hebben.
Ja.
En toen ik uit de kruis, daarna werd ik, dat is ook nog interessant, wat ze dan beleefd. Om de week of zo, of om de maanden, weet ik niet meer. Dan kwam die uit de cel, dus stonden ze allemaal op een rijtje in de gangen, in de gevangenis. En er werd voorgelezen, de namen van ons allemaal werden voorgelezen, van wie protesteert, hoe zijn ze bezwaren gezegd, dat weet ik niet meer.
Ja.
Dan zei ze, voortreden. Nou, dat heb ik voor. Ik had te zwaar, dat zeker. Ik wou niet uitgeleverd worden.
Ja.
Ik wist niet nog wat er verder moest gebeuren. Dat wist ik ook niet. Nou, dan kan je wel weg naar de cel. Want dat is, ja, dat is, weet ik niet hoeveel keer dat gebeurd is. Dat is, hoort bij die gewone gebeurtenissen, zie.
Ja.
Dat je kan protesteren of ze wil afgetransporteerd worden naar de übrige Duitsland. Of of ze weg willen gaan. En toen was het in was het in 1922 geloof ik, of 23 geloof ik.
Ja.
Toen was het bekend dat ze tot overeenkomst waren gekomen. Het moest nog eens afgehandeld worden tussen de regeringen.
Ja.
En de regering. Ik denk, nou laat me maar weggaan. Ja. Ik hoefde alleen dan, wat het was, voor te treden of niet voor te treden. Maar
uh-huh.
Nou, dan bleef ik staan. Nou, dat was, ik geloof in januari 1923, geloof ik, was dat. Ik ga me een beetje vergissen, een beetje al.
Ja, ja.
Bleef ik achter staan. Nou, dat duurde geloof ik nog 4 weken of 3 weken, dat weet ik niet meer. En in transport. Dat heb ik dan ook meegemaakt.
Waar ging je dan naartoe?
Naar Hamburg.
Ja, ja.
Ja, want dat was een...
Dat was niet...
denunciatie was geweest. Dat heeft de onderzoekingsrechter tegen mij het voorgelezen. Dat was het. In gebroken Duits was dat geschreven. Dat heeft hij voorgelezen.
Ja.
Dan was, heb ik het natuurlijk ontkend, zie. Dat heb ik ontkend, want dus dan, zo liep het voorbij. Maar ze hebben dat niet in de akte gelegd.
Ja.
Dus we hebben toch gewacht wat verder gebeurd is. Ze rekenen ook, één keer was dat voorbij, die bezetting. Dus ook deze verhouding. Maar toen ik dan niet voorgetreden ben, nou, dan was ik op transport gesteld.
Ja.
Een reis gemaakt over de gedachten. In een gevangeniswagen van spoorwegen.
Van de spoorwegen? Ja.
Ja, en dan in Lünen heet het, geloof ik, ja.
Ja.
Dat was een station waar die vrouw bleef hangen. Ja, waarschijnlijk alleen zo'n gevangenis waren. Mm-hmm. Er worden afgehangen en dan worden ze getransporteerd. Ja, ja. En hoe je dat gesloten, wat je dan zo beleefd in deze wereld. Ja. Hoe ze aankwamen. Zwervers en wat niet allemaal, die kwamen daar en werden daar 1 of 2 dagen opgehouden en dan verder. Zo met mij ook. Zo, ja. Je kreeg dan tenslotte karig eten enzovoort, weet je. Ik geloof als thee of als koffie, weet ik ook niet meer. Ja. Dat is niet zo belangrijk. Dan ging ik verder, zo kwam ik in Hamburg aan. Nou, daar was ik naar de gevangenis. Voelsputtel heet het. Een hele grote gevangenis. Ja. Dat is een miljoen zat daar. En ja, kom de verhandeling en toen werd mij bekend dat mijn hele straf was dus 2 jaar en 1 maand.
Ja.
Nou, dat heb ik uitgezet.
In handen, ja.
En wat heb je nou beleefd? Dan slaap je in een grote zaal met bedden 2 of was het 3? Ik geloof 2 bedden boven elkaar.
Ja.
En in die zaal, ik weet niet of er 50 of 60 mensen waren, ik heb ze niet geteld. Het was vol. En er waren meer van deze dingen. Ja, dat komt dan allemaal. Ja, dus je moet dan houden aan die regels, want wat moet je dan produceren? Ze kan er niks doen. En dan moest ik manden maken. Ik had het niet nodig om die dingen te halen, riet. Rietstaven,
ja, ja.
Hè. Ja. En dan was daar een die toezicht had, die zat op een pult, alleen. En wij moesten rondom de overal zitten enzovoort. Want ik denk, dat moesten we leren. Dat moest je maar leren van de buurman enzovoort, die daar zat. Hoe doe je dat?
Enzovoort. Ach, ja, ja.
Nou, zo ging die tijd om.
Ja.
Tot mijn tijd om was, dat wist ik daarna. Nou, dan kon ik weggaan.
Ja.
Ik sta aan de hand. Ja. Ik heb 2 jaar met... Wat is dat? Filie. 2 jaar militaire dienst gehad. Dat was in Torn, wat nu Polen is. Ja. Toorn aan de Weksel. We moesten... Waar we gehuisvest waren, waar we soldaten... Dus kamers die ondergronds waren, in het fort, een vestigingswijk. En als je dat die tijd om hebt, dan kan je naar huis. Dat is ook ver.
Maar wanneer was dat? Dat was voor de Eerste Wereldoorlog.
Wat?
Die diensttijd, dat was voor de Eerste Wereldoorlog.
Ja, ja. Ah, ja. Ja, ik heb mijn militaire dienst heb ik meegemaakt van 1911 tot 1913.
Ja, ja.
En ik was een jaar vrij uit de militaire dienst. Enzovoort.
En toen begon de oorlog.
Ja. Toen kwam de revolutie niet. Ja. Nee, oh nee, dan werd ik. De tijd was om, maar.
Nee, toen kwam de mobilisatie.
Nee. De mobilisatie. Oh ja, die kwam.
Ja,
die.
Ja. Ja. Van
1914. Ja, nou, maar dat was, de mobilisatie kwam nadat ik al 1 jaar van de dienst weg was.
Ja, 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 ja.
En dan dat ik, ik had ook door elkaar. Dan, ja, dat is een mug.
Nee, dat is een vlieg.
Vlieg, nou ja. Die moeten we hebben. Nou ja, toen kwam de mobilisatie, wat een grote demonstratie in Hamburg gaat hebben.
Ja, ja.
Er werd geschreven in de kranten, geloof ik, van 500.000 of van 600.000 enzovoort. Ja. Van heel veel mensen protesteren, we willen geen oorlog, we willen geen oorlog.
Ja.
Dus ik dacht erop, dan moest je een Lüneburg moeten zijn.
Ja.
Nou, op een grote plein, dan was het oorlogstoestand feitelijk. Ja.
Hoe is dat eigenlijk geweest na de Tweede Wereldoorlog?
Ja.
Toen heeft toen iemand gedacht van nu kunnen we doorbreken, nu kunnen we opnieuw een revolutie maken. Van toen...
Ik heb vader Jan weer wat verteld hier. Ik ben abgecommandeerd, dat het heet, naar een kleine werf in Hamburg.
Nee, na de Tweede Wereldoorlog.
Oh, nou, dit, dat ben ik hier geweest in Nederland.
Ja, en toen zat je ondergedoken, hè?
Ja.
Maar had je toch contact met kameraden,
met hier, met in, ja. Met in Hamburg, ja. Nee,
ja,
hier, dat was Amsterdam.
Met zij is
en
Kannemeyer.
Ach ja, wat wees je.
Maar hadden jullie toen geen idee van, nu is de oorlog opnieuw voorbij, net als toen in 1918.
Ja, ja.
En dat zou nieuwe revolutionaire perspectieven kunnen bieden.
Zover wist ik al dat dat niet was.
Nou, toen de oorlog uitbrak, toen hadden wij toch wel het gevoel van dat die oorlog in de revolutie moest eindigen.
In 1940?
In 1940, ja.
Oh, dat was 1914.
40.
Oh, 40.
Jawel. Ja. Ik weet nog dat er een politieke stem is uitgekomen van de oorlog is gekomen, de revolutie komt.
Ja, dat is ook waar.
Ja, ja.
Maar dat was in 1945 niet meer.
Dat weet ik niet meer. Nee. Nou, toen wist je dus wel wat we verwacht hadden, de nederlaag van Duitsland, dat het opstand zou brengen van de Duitse arbeidersmacht. En dat is niet gebeurd, dat merkte u natuurlijk
wel. Er komt wel wat anders. Toen het einde van deze oorlog was, het was toen Russische troepen en Amerikaanse troepen, en misschien ook nog andere, die hebben zich tenslotte nadat ze door heel Duitsland waren doorgetrokken, dan meer of minder toch goeiedag gezegd.
Ja, ja. Die hebben zich ontmoet, ja.
Nu een revolutie tegen Russische troepen en Franse troepen en...
Amerikaanse
troepen. Maar was hij nog ander ook? Dat kwam, geloof ik, bij ons niet op.
Maar ja.
Ja, ja.
En het verschil is ook geweest dat bij de Eerste Wereldoorlog eindigde de oorlog door de opstand van de arbeiders. Hè?
Door de opstand, bijvoorbeeld wat ik verteld heb, de kloot en gedeelte van een grote weermacht.
Ja.
En dan tenslotte de verdere ontwikkeling, de bedrijfsbezettingen, algemene stakingen enzovoort, een nieuwe regering vormen.
Terwijl bij de Tweede Wereldoorlog
was
is zoiets niet gebeurd, hè?
Nee.
Dus het leger is gewoon totaal
Ze hebben een situatie, daar heb ik eigenlijk nog nooit echt over nagedacht. Toen wel natuurlijk, want wat is er te doen?
Ja.
Ze krijgen toch nu niet dat ze die bedrijven zullen bezetten enzovoort, staken. Ja. Dat wordt eigenlijk niet gestaakt.
Ja.
De troepen van de Amerikaan, van Rusland, die trekken door Duitsland.
Ja.
Maar die Hitler-troepen, zeg maar nu, nou, die vechten nog of te worden verslagen of zijn weg.
Ja.
En wat je interesseert is, de Hitler, dat zou het alleen worden hebben genomen of wat. Ja. Maar de vraag van dat een land in opstand komt, om tenslotte een andere wereldorde wil maken.
Ja, die was toen niet aan de orde.
De grootste militaire macht van de aardbol, dat was Rusland en Amerika enzovoort.
Mm-hmm.
Die hebben een langdurige strijd tegen, het was een langdurige strijd geweest. Hebben ze uiteindelijk tenslotte deze geschiedenis kapot gemaakt.
Mm-hmm.
Wat leeft nou dan in de arbeidersbevolking in opstand komen ook tegen deze troepenmacht? Ik was maar blij dat het de oorlog ten einde was.
Ja, ja.
Zo is het feitelijk wel.
Ja, ja.
Ja, als revolutionair en als opstandig denkende mens, dan zou ik zeggen, nu moet ik tenslotte door het communisme of wat komen. Zo, dat was het niet. Ik geloof ook niet, we dachten niet aan dat het kon. Ja. En nu noemde ik bij de landen die hier introkken, dat mankeerde nog Engeland.
Ja.
Dat ook nog. Ja, ik denk dat maar even door. Ik geloof niet dat, dat er ook gedachten kwamen om daar tegen te lopen.
Nee. Nee. Dat is ook de kracht van het. Van het nationalisme, hè? Dat denk ik ook.
Ja, zeg maar, wij gedood door corona.